Je hebt in Rusland gewoond?
Ik wilde de taal leren en ik vond schaken tof, literatuur en ballet. Een tijdje had ik ook nog de ambitie om misschien iets voor buitenlandse zaken te doen of voor Nederland te werken, nog voordat de oorlog uitbrak. En ik had dat denk ik heel moeilijk gevonden om in dat politieke klimaat te navigeren, maar toch nog steeds een liefde voor dat land, wat ook altijd blijft. Ja, een stukje van mij is daar volwassen geworden.
Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd, naar 2008, toen ik mentor werd van klas 1H op het Canisius College in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 7, Julia.
Nou, ik ben Julia en ik woon samen met mijn man en onze twee katten sinds nu ongeveer een jaar in Doetinchem. Ik werk bij Boomuitgevers Amsterdam en ik ben daar adviseur voor de afdeling die methodes maakt waarmee mensen Nederlands leren. En daarvoor reis ik het hele land door en dan heb ik een adviserende, verkopende accountmanagement-achtige rol. Wat wij maken is voor mensen die Nederlands als tweede taal of als vreemde taal leren. Vooral Nederlands als tweede taal.
Ja, dat is echt een hele andere tak van sport dan wat ik sta te doen in de klas zo doorgaans. En we komen natuurlijk ook wel NT2 leerlingen tegen, hè, of leerlingen die nog niet super lang in Nederland zijn. Het zijn wel mensen die al meer dan 6 jaar onderwijs in Nederland volgen. Dus dat is echt wat anders. Dus jij zult denk ik ook veel dan bij mbo's of ook al bij middelbare scholen?
Onder andere middelbare scholen wel steeds vaker. Ja, en toch ook nog steeds heel veel volwassen onderwijs. Je hebt inderdaad een hele grote groep mensen die Nederlands wil leren, moet leren, omdat ze bijvoorbeeld inburgeren. Maar er zijn ook mega veel mensen die bijvoorbeeld in hun werktraject zitten, bijvoorbeeld wat jonger zijn en inderdaad naar het mbo willen. Maar ook op middelbare scholen is het steeds vaker zo dat mensen toch een beetje met de handen in het haar zitten. Van goh, er zijn toch steeds meer leerlingen die later in Nederland gekomen zijn en gewoon niet meekomen met het lerentaalonderwijs. Ja, hoe kunnen we dat oplossen?
Is er een docent Nederlands op het Canisius geweest die je hiertoe geïnspireerd heeft of ben je via een hele andere route daar terecht gekomen?
Nee, het is eigenlijk weer een hele andere weg gegaan. Ik heb Russisch gestudeerd. Dus ik denk dat ik daar een soort fascinatie met taal kreeg. En ik werkte als receptionist bij de uitgeverij. En toen, dat was ik weet het niet, dat liep gewoon zo. Het was de pandemie ook. En ik had het daar ook, het was niet alleen dat hoor. Ik had het daar ook gewoon echt heel erg naar mijn zin. En er kwam een plekje, ik kon iemand schoenen vullen. En toen heb ik gedacht, nou weet je wat, ik ga dit gewoon doen. En eigenlijk viel ik daar zo goed op mijn plek, dat ik nu 2 jaar later in die, dan ben ik wel gegroeid binnen die functie. Maar het is nog wel hetzelfde soort job. Vast onderbewust hebben ook de Nederlands leraren van het Canisius mij hiertoe geïnspireerd. Dat zou zomaar kunnen.
Ik hoor je ook zeggen Doetinchem. Nog steeds Gelderland, maar toch echt weer een hele andere hoek. Hè? Een van de andere Gelderse streken, zoals de slogan van de provincie zo mooi lijkt. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Ik heb eigenlijk tot iets meer dan een jaar geleden nu in Amsterdam gewoond als student. Met huisgenoten, waaronder dus Nerrymen. Uiteindelijk kocht Aaron, met wie ik nu getrouwd ben. Die komt ook uit helemaal Noord-Holland. Maar die had toevallig een vriend in Doetinchem wonen. En de buren van die vriend wilden dat huis verkopen. En huizenmarkt is nu natuurlijk vrij pittig. En dat was voor ons gewoon, toen destijds eigenlijk voor hem een kansje. Want toen hij het kocht, dacht ik echt, nou, misschien later, maar nog even niet. Maar ja, de tijd ging verder. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, het lijkt me zo verkeerd nog helemaal niet. Terug naar Gelderland. Toch ook de stabiliteit van een wat groter eigen huis, met een tuin. Best wel lekker, prima, let's go. Dus zo is dat gegaan.
Je hebt je al een keer eerder voorgesteld aan mij, ooit.
Oh, nee.
Ja. Ik ben Julia, ik woon ook in Nijmegen. Ik zit naast Danai. Mijn hobby's zijn paardrijden, tekenen en ook wel muziek luisteren. Ik vind de school heel leuk, omdat ik het gewoon een goede school vind. Veel leuke mensen, mooi gebouwd, zit dicht in de buurt. Ik vind de klas ook heel gezellig. Want gewoon, het is gewoon heel leuk. Ik vind de mensen ook aardig en ik heb het hier naar mijn zin.
Wat waren we klein. Oh, wat grappig dit. Ik ben nog steeds klein trouwens, maar dat verbaast, zal je niet verbazen.
Had je toen ook al het gevoel, ik ben zo klein? Of had je toen juist het gevoel, ik ben zo groot, ik mag naar het Canisius?
Ik denk dat ik me toen best wel groot voelde, ja. Ja, ik weet nog wel heel goed hoe ik me toen voelde. Ik was heel blij in ieder geval om van de basisschool af te zijn. Ik praat ook heel anders. Ik heb echt een heel ander accent, lijkt ook wel. Dat is heel gek, alsof je een soort echo van een andere persoon die toch jezelf is hoort.
Je bent ook echt een soort reclamepraatje aan het maken voor de school bijna. Hè? Van het is lekker dichtbij. Je kunt dat zo als slogan op de school plakken op het moment dat je een folder maakt. Je zei, hè, ik was blij om van de basisschool af te zijn. Hoe kwam dat dan dat je zo blij was om van die basisschool af te zijn?
Ik wilde naar een plek met grotere kinderen. Ik denk dat ik mijzelf vrij vroeg heel volwassen voelde. Terwijl dat natuurlijk totaal niet was. Maar ik werd gewoon vrij jong in mijn puberteit gecatapulteerd of zoiets. Waardoor je dan dat soort gevoelens krijgt. En dan zie je jezelf terug. En dan denk je achteraf wat je allemaal nog zou gaan leren. Wat allemaal nog op je pad zou gaan komen. En dan realiseer je natuurlijk dat je nog een broekje was. Maar ja, zo voelde ik me toen. Dat weet ik nog wel.
Maar je had je volgens mij goed opgedoft voor die eerste schoolweken. Iets van jurkje aan en zo. Dus volgens mij had je wel over nagedacht van hoe ga ik die school in?
Ik weet het niet. Ik dacht, ik was nooit heel goed in bijvoorbeeld echt outfits matchen of zo. Maar ik was wel heel veel met mijn uiterlijk bezig toen. Was ik dat helemaal aan het uitzoeken, ja. Met make-up en haar en... Ja, er zijn allemaal fases geweest waarvan ik heel blij ben dat ik niet spontaan met beeldmateriaal geconfronteerd word. Laat ik het zo maar zeggen.
Welke fases heb je dan daarna nog gehad?
Heel blond haar, best lang. Stomme echt, dat is echt nee. Ja.
Als je nou teruggaat naar je kwam die brugklas binnen en heb bij mij 2 jaar in die klas gezeten. Wat herinner je je nog van die eerste jaren op de middelbare school?
Ja, dat ik ook wel echt bijzonder vervelend kon zijn. Ik was denk ik niet per se een heel makkelijk kind. Ik vond het wel heel leuk om alle vakken te krijgen. Ik denk, daarom ben ik uiteindelijk ook gaan studeren. En ook in het buitenland willen studeren. En zoveel mogelijk dingen willen zien. Dus ik wel dacht van... En ik heb ook altijd taal leuk gevonden. Bijvoorbeeld dat we Latijn gingen leren, vond ik echt heel leuk. Ik had ook heel veel zin om bijvoorbeeld Grieks te leren. Dat soort dingetjes. Ik kan me nog wel herinneren dat ik daar heel enthousiast van over werd. Maar dat ik dat niet echt wilde zeggen, omdat dat natuurlijk helemaal niet cool was. Ook wel enthousiast. Wel van, nou ja, er gaat nog van alles komen. En ik kan heel veel nieuwe dingen leren. En ik vond dat wel toen al leuk. En dat zat dan denk ik in zo'n soort opstandig omhulsel.
Waar zit die opstandigheid dan in? Hè? Los van dat je misschien het ook wel naast het willen leren ook allemaal wel heel gezellig vond in de klas. Daar zit er nog onderuit in van, hè, ik ga me niet altijd aantrekken, hè, van wat de docenten willen op dat moment. Maar nee. dat hebben meer mensen in klas 1 en 2. Maar was je echt opstandig ook dan in die tijd?
Ik herinner me dat wel zo. Kijk, was ik dat echt? Geen idee. Maar want het is gewoon ook best wel lang geleden. Maar ik weet nog wel dat ik me heel erg tussen kind en volwassen invoelde. En dat is echt heel cliché iets om over je puberteit te zeggen. Maar ik voelde dat wel echt zo. En ik was thuis ook het oudste kind. Dus mijn ouders zaten ook een beetje te rommelen van wat moeten we hier nou mee? Dus dan kunnen we haar nog naar bed sturen vroeg of niet? En dan voelde je heel vaak, denk ik, door de mensen om je heen, vooral ook door de volwassenen door de volwassenen om me heen als kind behandeld. Terwijl dat toch ook wel en ook weer niet was. Dus in die zin is het ook gewoon een verwarrende tijd. Ik denk dat ik best wel veel geluk had. Want ik had gewoon een veilige omgeving, mensen die op mij letten. Toch ook veel mensen die van mij hielden, waardoor ik ook gewoon naar hartelust kon puberen. Ik kom nu ook wel eens mensen tegen, ja, bijvoorbeeld kinderen naar bijvoorbeeld zo'n school, zo'n internationale schakelklas gaan, die een veel moeilijkere tijd hebben of tijd hebben gehad. Voor hen is puberen gewoon echt een luxe. Dus ja, daar denk ik dan nu wel over na. Voor mij was het dat niet. Dat was gewoon helemaal de realiteit. Ik zit tussen deze twee dingen in en ik weet niet wat ik moet doen, dus ga ik maar gewoon schoppen om me heen. Ja.
Nou ja, ben je ook vrij soepel dan die school doorgekomen, hè? Qua leren en qua je ontwikkelen? Of heb je ook wel hobbels gekend in die 6 jaar dat je daar gezeten hebt?
Nou, ik had wel even een hobbel met wiskunde. Alleen, ik had gewoon mazzel. Ik kon wat bijlessen krijgen. En toen had ik er een paar. En toen waren die onderbroken schakels uit een ketting die je aaneengesloten nodig hebt voor wiskunde, die waren toen weer aan elkaar. Toen heb ik uiteindelijk dat eindexamen ook best wel goed gemaakt. En ik denk over het algemeen dat ik wel vrij ijverig ook was. Dus ja, dan haalde ik voor het eerst in mijn leven, omdat ik vrij makkelijk die basisschool door was gefietst, haalde ik voor het eerst in mijn leven ergens een onvoldoende voor. En toen dacht ik, oh, dit wil ik niet. Ik moet wel iets eraan doen. En ja, dat lukte natuurlijk niet altijd, want soms kon ik me niet concentreren. Maar over het algemeen heb ik denk ik wel relatief vroeg geleerd, oh ja, als ik iets wil, dan moet ik daar wel iets voor doen. Voor het ene iets meer dan voor het andere, maar wel toch iets, of dat goed inschatten.
Buiten de lessen, zeg maar, om ook nog herinneringen waarvan je denkt van, oh ja, maar als ik aan kniesjes denk, dan is dat moment, komt gelijk boven geplot.
Ja, toen iedereen eieren naar de school ging gooien omdat ze voetbal wilden kijken. En ik was die dag ziek, dus ik was daar niet bij. Daar moet ik dan aan denken.
In mijn vorige gesprek met Maarten ging het ook al over die voetbalwedstrijd. Dat was echt een dingetje dat er, hè, dat er een projectweek was en dat jullie die wedstrijd niet mochten kijken. Nu jij zegt die eieren, nu herinner ik mij dat ook weer. Dat was mij volledig ontschoten. Dat inderdaad een groep mensen inderdaad bij de Albert Heijn aan de Daalseweg eieren is gaan halen en zo. En toen volgens mij naar de school gegooid heeft. Ja, dat zijn niet de momenten waarop je aan school waar je heel erg blij van wordt, zo over het algemeen. Maar jij hebt die dus gemist. Dus het is een grote lacune in jouw leven geworden.
Groot zou ik ook weer niet willen zeggen, maar dat is wel zo'n memorabel moment geweest, denk ik.
En toen ben je Russisch gaan studeren. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Ja, nou wel, ik ben begonnen met Europese studies en ik heb daar steeds Russisch naast gevolgd. Daarna heb ik een master Slavistiek gedaan, dus dat is het hele plaatje van de studie. Maar als mensen mij vragen wat heb je gestudeerd, dan zeg ik vaak gewoon Russisch. Weet ik niet. Ik denk dat een soort fascinatie was. Ik vond het altijd een interessante taal. Ik wilde dat graag leren. En toen, ik was 18 toen ik ging studeren. Dan ben je nog best wel jong. Dus ik durfde niet zo goed me helemaal toe te leggen op een hele studie slavistiek. Ik vind het dus een hele moeilijke vraag als mensen me dat vragen. Wilde ik gewoon leren. Dat was het eigenlijk. Dat had niet per se verder een doel of externe motivatie.
Nee, maar ja, dat heb je soms. Soms weet je dat gewoon. Ik heb NT gedaan als profiel, dus dan is een studie Nederlands ook niet per se heel logisch. Maar ik zat op een gegeven moment bij een voorlichtingsavond en toen heb ik me ook maar voor de lerarenopleiding ingeschreven. Ik denk ook een soort van onbewust dat ik dacht, onbewust dacht, dit wil ik graag. En daar maar gaan zitten. En toen ik daar zat, dacht ik, dat er zo langzaam druppelde het binnen van, oh ja, dit wil ik eigenlijk echt wel. Heb je nog andere mentoren gehad in klas 3 tot en met 6 waarvan je denkt van, die herinner ik me ook nog?
Ineke Hagemans. Zij gaf ook Nederlands. Dat is dan toch ook weer mooi toevallig. Ja, nee, met haar had ik een hele leuke klik, dat weet ik nog. En dat was wat meer in de bovenbouw. En wij zijn een paar keer samen gaan paardrijden ook in een bos. Het leek gewoon echt alsof zij door dezelfde bril als de beiden naar de wereld keken. Een beetje zo voelde dat toen. En misschien wel nog steeds. Gewoon in die herinnering van mij is dat nog steeds wel zo.
Ja, en in welke klasse is Ineke jouw mentor geweest dan? Klas 3, denk ik. Want Ineke gaf eigenlijk alleen aan de onderbouwles, volgens mij.
Ik weet gewoon nog dat ik les van haar kreeg. Volgens mij in de 3e klas, ja, of in de 4e. En dat paardrijden kwam geloof ik ook wat later. Maar ik moet toegeven dat mijn geheugen me ook echt even in de steek laat. Ik weet niet meer precies.
Nou ja, het kan zijn dat ze daarna gewoon met jou zijn paardrijden los, zodat ze je mentor wel of niet was. Hè? Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Maar wel leuk. Ja, Ineke was echt een hele gezellige collega. Dat was zo'n oude rot, hè, waar je als jonge docent dan ook je beter kon optrekken. Die dan ook van dat moederlijke advies ging geven. En ook een soort flap-uitachtige eerlijkheid had. Die op een gegeven moment tegen mij zei, joh, jij moet voor de spiegel gaan staan. Je moet dus oefenen met boos kijken. Want hè, als jij tegen een klas zegt dat ze stil moet zijn, ze geloven er helemaal niks van. Ik denk niet dat ik echt voor de spiegel heb gestaan, want dat zo'n type ben ik dan niet. Ik weet niet. Ik heb ook wel eens lessen van mezelf opgenomen en dan moeten terugkijken. Nou, dat is echt verschrikkelijk.
Wat wel van Nederlands specifieks blijft hangen, is toch ook literatuur. Ik geef aan een Russisch meisje 1 keer per week. Zij zit nu in de 2e klas, dus zij zit een beetje in de puberleeftijd nu. En zij kwam naar Nederland toen ze 9 was, zit op het gymnasium ook. En dan is dat gewoon best pittig. Dus ik zit ongeveer 1 keer per week of 1 keer per 2 weken zitten wij in teams. En dan gaan we gewoon met elkaar praten. En ik heb bijvoorbeeld De Donkere Kamer van Damocles met haar gelezen. Volgens mij de Vaslav van Chopin zitten we te doen. Dus ik denk dat ik dat er wel van meegenomen heb. Dat ik dan nu op die manier dat wel weer aan haar wil laten zien. En dan zegt ze, saai. Maar dan zeg ik, ja, je zegt gewoon dat je het saai vindt. Want als ik haar vraag, hé, wat wil je doen vandaag, Alina? Dan zegt ze, ja, ik wil eigenlijk wel lezen.
Nou, dan ben je gaan studeren, je bent gaan werken. Daar hebben we straks al het een en ander over gehoord. En je bent ergens gaan wonen. Maar zijn er nog dingen waarvan je denkt, van nou, ja, dingen die je nu doet of in je leven meemaakt, die je denkt, ja, daar... Ja, dat heb ik eigenlijk van het Canisius meegenomen.
Ik weet nog dat Erik Rijnen filosofie gaf. En die organiseerde filosofiecafés. En ik kom ook uit een filosofisch nest, natuurlijk. Met mijn paps, die dat zo fanatiek deed en nog steeds doet. En ik weet nog wel dat Erik Rijnen toen dat filosofisch café organiseerde. En dat ik dat ging hosten. Samen met Amy, geloof ik, was dat. En dat is wel iets wat ik nog steeds in zekere zin doe. Bijvoorbeeld webinars aan elkaar praten of in een ruimte met mensen een informatiesessie verzorgen. Dus dat is denk ik iets professioneels wat ik wel mee heb genomen.
Het verbaast me ook niet als ik terugdenk aan jou en hoe je in de brugklas, hoe jij daar binnenkwam en hoe je manifesteerde, dat jij uiteindelijk iets... voor een groep en met een beetje aandacht en een stukje gezelligheid om zo'n groep mee te krijgen. Ik zie jou dat wel doen ook. Je enthousiast maken voor ja, dat wat je te presenteren hebt vanuit de uitgeverij. Of...
Het helpt daarin wel dat ik het gevoel heb dat ik op mijn werk wel iets doe. Wat ook wel bijdraagt aan het maken van verschillende levens van iemand anders weer. Ik zou het denk ik niet zo makkelijk vinden om... Nou, massaal geproduceerde kleding of bloempotten te verkopen. Dat zou ik moeilijker vinden, denk ik.
Je hebt in Rusland gewoond. Waar en hoe was dat?
Twee keer in Sint-Petersburg. Eerste keer was ik... Ik ben daar 20 geworden toen, als ik het me goed herinner. Dat was echt een semester. Dan ging ik daar studeren. Aan de faculteit daar. En dan woonde ik ook echt in een... In zo'n Groeshof flat met helemaal grijs en grauw. En dan ga je erheen en dan denk je echt, oh, waar begin ik aan? Maar dan heb je uiteindelijk daar toch ook wel een van de beste, warmste herinneringen van je studententijd. En niet per se omdat het daar nou veel beter was. Maar ik denk, je uitwisseling was altijd een beetje anders. Het gaat altijd anders je herinneringenboekje in. En de tweede keer om bij het Nederlands Instituut stage te gaan lopen. En toen ben ik gaan wonen bij een Russisch vriendinnetje die daar met haar ouders woonde. Ben ik bij dat gezin gaan wonen.
En hoe is dat dan om in een Russisch gezin te wonen?
Leuk, we waren hele goede vrienden met elkaar. Het voelde ook een beetje, zij heette ook Julia, net als ik. Dus het voelde, hij heeft nog veel roder haar dan ik. Ze woont nu in Nederland, dat is wel heel erg leuk. Zo zijn we elkaar een beetje gevolgd of iets. Vooral heel veel gekookt. Of nou ja, heel veel mensen hebben gekookt, geprobeerd om mij ook te leren koken. Maar ook gewoon best wel druk met die stage. Het was ook een grote stad. En iedereen was ook gewoon druk aan het werk. Eigenlijk gewoon hele normale dingen. Ik kan nou niet per se iets zeggen wat per se heel anders was. Behalve dan het weer. Toen ik daar woonde werd het daar lente en dan wordt het op een gegeven moment niet meer donker. Dus dan krijg je een heel gek soort apocalyptische situatie. Op een gegeven moment was ik alleen thuis met haar moeder. Toen zei ik van, ja, ik slaap niet. Slaap jij? Nee, ik slaap ook niet. Gaan we ontbijten? Ik zei, ja, of avondeten? Ik heb geen idee, we doen het maar. En dat was wel heel vreemd om dat zo te ervaren. Ja, je moet je natuurlijk in een hele andere taal ook ineens... Julia, die sprak wel goed Engels. Maar haar ouders, haar vader wel een beetje, maar haar moeder eigenlijk nauwelijks. Dus ja, dan moet je wel... soms oncomfortabel zijn in de alledaagse dingen om dat te laten werken.
Ja. Je wordt echt gedwongen dan om je nieuwe taal te gebruiken.
Beste manier om het te leren.
En hoe kijk je dan nu aan? Want ik neem aan dat je dan ook het nieuws van de afgelopen 2 jaar of 1,5 jaar volgt. En misschien ook wel hoort nieuws uit Rusland. Hoe is dat voor jou dan om dat nu allemaal te horen en te zien over Oekraïne en wat daar gebeurt?
Ja, verdrietig. Moeilijk ook. Op een gegeven moment had ik dan zag ik een kliko, een oud papierbak kliko bij de universiteit in Amsterdam nog. En daar zaten dan Russisch leerboeken in. En daar heb ik echt heel hard op straat gehuild. En Een tijdje had ik ook nog de ambitie om misschien iets voor buitenlandse zaken te doen of voor Nederland te werken, nog voordat de oorlog uitbrak. En ik ben echt super blij dat dat nooit gebeurd is. Want ook al vind ik de politiek van het land belangrijk en ik denk in zekere zin ook in de Nederlandse media onterecht tekenend voor alle mensen daar. Ik wilde de taal leren en ik vond schaken tof, literatuur en ballet. En ik had dat denk ik heel moeilijk gevonden om in dat politieke klimaat te navigeren. Maar toch nog steeds een liefde voor dat land, wat ook altijd blijft.
Ja, dat kan me voorstellen dat heel lastig is. Zeker als je toch een hele andere band met zo'n land hebt opgebouwd. Er zijn en het ervaren is echt heel anders dan het in het nieuws zien en op een landkaart zien liggen.
Ja, een stukje van mij is daar volwassen geworden. Ja.
Dat druk je heel mooi uit.
Maar dat is wel waar.
De Final Countdown, heb je daar nog wat mee?
Herinneringen gewoon. En ik heb wel heel wat afgefeest, ook wel. Een essentieel van het feesten was voor mij nog meer dan drinken, was dat toch ook wel echt zingen en dansen. Dus ja, die is al meegekomen. En het is vast ook wel zo geweest dat nummer een keer voorbij kwam ergens. En dat, dat er dan wat nostalgie komt of zo.
Wat voor herinneringen komen dan als eerste boven als je dat, nu de Final Countdown, als we nu het erover hebben?
Ja, dat je als puber in de kantine staat en dat heel hard aan het meeblaren bent met je vrienden.
Ook de schoolfeest in de bovenbouw, daar was je daar ook nog actief te vinden?
Jawel, dat was wel leuk. Vooral het gala.
Wat herinner je van dat gala?
Nou, mijn jurk en make-up natuurlijk. Dat moest allemaal helemaal goed gedaan worden. En we gingen dan ook vaak ons samen klaarmaken met haar, make-up en dat soort dingen allemaal. En dat deden we dan in de keuken van mijn ouderlijk huis van toen. En ik weet nog wel, eigenlijk was dat samen klaarmaken, dat was eigenlijk al de helft van de lol. En een tweede ding wat ik me herinner is dat we op een gegeven moment niet meer mochten drinken. Dus gingen we gewoon van tevoren bier drinken.
Ik denk dat jij nog net, zeg maar, in die fase dat die regel veranderde van 16 naar 18. Ben jij ook die generatie die dan, zeg maar, eerst wel mocht drinken en daarna ineens niet meer?
Nee, dat was mijn broertje. Ik was, zeg maar, net 18 geworden toen dat veranderd was.
Tegenwoordig is natuurlijk, we zijn niet meer anders gewend, dus leerlingen weten ook. Maar nee. Bij het gala tegenwoordig hebben we gewoon een blaasapparaat liggen. En als mensen hebben ingedronken, komen ze bij ons gewoon niet in.
Nee.
Ook om gedoe te voorkomen. Maar dat scholen moesten die tijd wel echt nog wennen aan.
Ja.
Die regel was veranderd en wat gaan we daarmee doen?
Nu ik daarop terugkijk en als ik nu mensen zie van de leeftijd die ik toen had, dan denk ik ergens ook, het is logisch dat dat veranderd is.
Ja, daar zat ook een biertap in het Canisius, hè? Waar de broodjes verkocht werden. Hè? Daar kon een biertap worden aangesloten en dan had je gewoon een...
Ik heb daar letterlijk leren tappen, die plek, ja.
Ja, en ik denk dat er weinig scholen zijn tegenwoordig dat je tegen een architect zegt van, we willen graag een nieuw gebouw en doet u ons ook maar een biertap...
Klopt. Toch was het daar ook wel een onderdeel van de evenementen die daar georganiseerd werden. Met de ouders en het filosofisch café. Ja, weet ik niet. Om nou te zeggen, het is een goed idee om op een schoolfeest waar allemaal pubers van wat 14, 15, 16 rond te lopen, om daar drank te gaan schenken, dat is een tweede. Maar ik denk dat dat gebouw in die zin, in mijn herinnering is dat in ieder geval zo, had dat toch ook wel nog andere rollen.
Je hebt jezelf gezien nu net, toen je nog heel klein was. Als jij nu tegenover je 12-jarige zelf zou zitten, wat voor advies zou je jezelf geven?
Maak je niet zo druk of niet zo boos. En heb geduld. Vooral heb geduld. Ik heb dat nog steeds te weinig eigenlijk. Dat is de crux hiervan. Maar heb geduld.
En waarin moet je dan geduld hebben?
Met vrijheid, met hoe je denkt dat je later gaat zijn, hoe je wil zijn. Het komt ook naar jou. Probeer niet alles krampachtig naar je toe te trekken. In die zin bedoel ik het, denk ik.
Op welke manier was je dat toen dan aan het doen? Dat allemaal naar je toe trekken?
Ja, hoe trok ik dat naar me toe? Ik denk door me op een bepaalde manier te gedragen of door bepaalde mensen op te zoeken, terwijl eigenlijk andere mensen veel leuker waren. Niet dat ik ooit echt heel veel met hen gesproken heb of dat er echt iets gebeurd is, maar dat zat gewoon allemaal heel erg in mijn eigen hoofd. Ik zat mezelf denk ik ook heel erg in de weg met allemaal ideeën. Oké, zo moet ik het denk ik zeggen. Ik was denk ik heel erg bezig met alles wat zou moeten zijn in plaats van wat was. Dat hoort ook bij opgroeien, denk ik. Ja, dat. Ja. Dus mijn advies zou zijn, doe dat gewoon een beetje minder. Maar dan had ik sowieso als 12-jarige ik gezegd, waar heb jij het over? Bemoei je niet mee.
Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.